Yes, danke.
Sehr, anlag besonders bir kesimden. Benim ona gelip nasıl olur mu yapar diye tahmin edemez ki. Das ist ja eher so eine Basic dann, wenn es ja so eine junge Erwachsene ist. Wenn man so Theater studiert, die heißt in das Thema zu suchen. Und ich habe so ein Mail, nicht so lange geredet an Karin, dass sie ihre Idee mal so ein Discipleschap zouden
hebben. Ja, ja.
Dus ik dacht, prof, laat mij hier een kader voor uitzetten om met discipleschap aan de slag te gaan, zodat jullie ook in de Bijbelstudies eventueel verder kunnen bouwen en dat het allemaal mooi in elkaar mag aansluiten. Zo. Nee, ik ben er dus zeer gepassioneerd over het thema. Dus ik moet ook zeggen, als ik eerder hier in het leven ben geweest, dan denk ik ook wel dat ik over een aantal dingen van deze, van wat ik vandaag ga delen, gesproken heb. Dus ja, dat hangt ook allemaal zo samen. En ik hoop jullie daar ook vandaag ja, de grote lijnen daarin mee te geven. Als je spreekt over discipelschap, wat je merkt is dat daar ook wel soms een misverstand over ontstaat. Je ziet dat heel veel mensen over discipelschap spreken, maar dat ze vaak heel verschillende dingen mee bedoelen. Dus laat me even delen hoe ik discipelschap zie. En check me een keer of dat je daarin kunt vinden. Eigenlijk, als je kijkt naar het woordje discipel, dat is eigenlijk een heel raar woord. Eigenlijk is dat gewoon een onvertaald woord met het Grieks. Want in wezen wat het gewoon betekent, is leerling. Niet meer en niet minder. Dus een leerling zijn. Alleen natuurlijk, dat leerling zijn in de eerste eeuw iets anders is dan wat het vandaag is. We hebben nu het idee van een klas met een leerkracht naar voren en eigen studentjes die zitten te noteren en dat proberen om buiten te blokken. Ja. Ik denk, het beeld dat het beter schetst wat leerling is, is wat je eigenlijk ziet in de middeleeuwen. Het woordje leergezel. En toen die tijd had je gilden. Ja, dat betekent vanuit een bepaald beroep dat mensen zich samen verenigen. En dan had je types zo de leerjongen, zo'n beetje persoonlijk slaaf, een jonge kerel die wil helpen met de klusjes. Ja. De leergezel en de meester. En wat deed de leergezel? Die ging bij de leermeester inwonen. Om van daaruit te gaan observeren hoe de leermeester het juist aanpakte. Door gewoon te kijken, mee te werken, dat hij steeds meer kon perfectioneren datgene, ja, zijn skillparten te perfectioneren. En dat hij ook kon zien van hoe hij met verschillende dingen omging, ook als er moeilijkheden waren en zo verder. Dat hij steeds kon observeren en zien hoe hij daarmee kon omgaan. En dat vind ik eigenlijk juist een heel mooi beeld, dus voor hoe het ook voor ons is, als christenen. Ja. Wat wij willen doen, is we willen eigenlijk alles achter ons laten, bij de leermeester gaan inwonen, hem observeren, kijken wat hij zegt en hoe wat hij zegt overeenstemt met wat hij doet. En van daaruit dat we steeds meer kunnen leren. En dat we eigenlijk van leerjongen, uiteindelijk van leergezel, naar leermeester kunnen worden. Principe van discipelschap is iemand die leerling is. Die groeit in heiligheid. Die een transformatie ondergaat. En uiteindelijk begint te lijken op Jezus Christus zelf. Ja. Dat is de essentie. En eigenlijk dat wij op een gegeven moment meer in staat zijn om leermeesters te zijn. We hebben andere mensen kunnen meepakken om ook weer leermeester te zijn. Laat me dat even onderbouwen vanuit de schrift. Ik vind het heel mooi als je zo naar Matthäus Evangelie kijkt, dat je ziet dat dat zo begint bij Matthäus 1 met Jezus, die aangekondigd wordt met de naam Immanuel. God is bij ons. En dan op de laatste van Matthäus, de laatste zin die daar staat geschreven, is dat Jezus zegt, en ik zal bij u zijn tot aan de voltooiing van de aarde. Dus hij zal altijd bij ons zijn. Ja. Nu, natuurlijk moet je dat plaatsen in het perikoop waar het mee afsluit. En hoe gaat dat juist? Dat is eigenlijk dat ze op de berg Jezus terugzien. En dan zegt Jezus, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ga en maak alle volken tot mijn discipelen, tot mijn leerlingen. En leer hen alles wat ik onderwezen heb. En doop hen in naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En ik zal bij u zijn tot aan de voltooiing van de aarde. Wat ziet je dat hij zegt? Ja, ik heb het u onderwezen. Nu is dat jullie. Jullie zijn leerlingen geweest. Ga en maak alle volken tot mijn leerlingen. En daar zit het hem dus. Ja. Ook wij hebben een opdracht gekregen. De aarde is nog niet voltooid. Ja. En ook aan ons is het gevraagd om te leren, om uiteindelijk leraar te kunnen zijn en het verder te kunnen dragen. Nu, we laten ons daar natuurlijk weer inspireren door de meester, hoe hij het gedaan heeft. En ik vind dat eigenlijk heel bijzonder, ik denk dat we dat allemaal wel bijzonder vinden, wat een impact dat die man heeft gehad op zijn 33 jaar dat hij geleefd heeft. En uiteindelijk, meer dan 90% wordt daar eigenlijk niks over verteld. De eerste 30 jaar, ja, we horen het niet dat we zijn geboren als hij 12 jaar oud is, maar het begint pas echt goed als hij 30 jaar oud is. En dan nog zit dat heel veel niet beschreven staatsel. En toch heeft hij een enorme impact gehad. Tuurlijk, hij is aan het kruis gegaan, maar dat had ook een doel. En het doel dat hij had, was om eigenlijk meesters te maken, om leraren te maken. En daardoor gaat hij een traject aan. Met hoeveel mensen? 12. Ja, meer niet. En ik wil dat nog ergens nuanceren. Want als ik aan jullie vraag, hoeveel van de 12 apostelen kunnen jullie nu zo direct opzeggen? Nee. Niet meer. Ja. Bartholomeus, ja. Ja.
Johannes.
Marcus. Timotheus.
Timotheus. Was het Timotheus bij? Ja, Timotheus.
Petrus, Jacobus,
Thomas.
Timotheus. Judas. Mag je zitten zoeken, hè? Hoe komt dat dat je eigenlijk ziet vanaf de 12? Dat er eigenlijk vier zijn waar Jezus meest intens mee op weg ging. Maar waar Petrus en Andreas twee volgens en Johannes en Jacobus twee volgens. En je ziet in heel speciale momenten dat het juist die vier zijn die meegaan met Jezus. Of eigenlijk vaak ook maar drie. Meestal was Jacobus die erbij was. Bijvoorbeeld op de berg van de verheerlijking, dan waren er drie die daar aanwezig waren en mochten zien. Ja. En dan nog, toch een beetje nog achteruit gaan. Ik denk als je aan gaat kijken naar die vier, dat er eigenlijk twee zijn waar hij echt intensief mee aan de slag ging. Petrus en Johannes. Ja. Je ziet eigenlijk, daar staat zoveel over geschreven. En dan nog, als je ziet naar handelingen, dan zie je dat het eigenlijk vooral Petrus is, waar hij op de eerste plaats op verder gaat. Het is niet dat hij iedereen evenveel aandacht gaf. Je ziet zelfs, hij spreekt tot de menigte. Ja, hij is daarmee bezig. Maar zelfs bijvoorbeeld op het moment dat hij de bergrede gaat uitspreken, dan zie je dat hij daar juist voor de 12 apostelen heeft aangesteld. En je ziet dat hij daar, dat ze daar op de eerste rij zitten om alle onderwijs in ontvangst te nemen. En als hij van daaruit verder gaat en het op alle plaatsen gaat doen, ja, handen uit de mouwen, het onderwijs in de praktijk zetten, dat je ook daar ziet dat hij daar het onderwijs van de bergreden achter de coulissen verder gaat uitleggen van hoe het juist in zijn werk zit. Dat hij doet aan de hand van parabels bijvoorbeeld. En dat je uiteindelijk dan ziet, hij legt dat niet uit aan de massa. Hij legt dat wel uit aan zijn discipelen. Ja. Dus hij vertelt een aantal dingen. Maar je ziet toch, hij focust zich. En in die zin, als hij zegt, ga en maak alle volken tot mijn discipelen, dat lijkt op een gigantische opdracht. Ja, als het dan tegemoet komt, dan denk je de wereld echt op je schouders en je doet dat je dan onder de door gaat. Ja. Ik heb ook altijd zo heel erg in mij gehad van, je moet alles, ja, weet je, dat is een opdracht, je krijgt maar één kans, laat het hier gewoon doen. En dan zie je eigenlijk hoe Jezus het zelf doet. Hij beperkt zich. Hij beperkt zich tot 2 mensen, tot 4 mensen, tot 12 mensen, waar hij echt zijn leven heel intens mee deelt. En ik denk dat dat eigenlijk ook iets is wat tot ons moet spreken. Ja. Wij kunnen het idee hebben van, goh, alle volken van de wereld, allee, ja, die, dat is een zendeling, en dat, en ja, voor mij is het toch beperkt. Nee, als jij deel wilt uitmaken van deze opdracht, dan denk ik dat het gewoon super belangrijk is dat we niet hardleers zijn. Dat we goede leerlingen zijn. En van daaruit iets uit te delen hebben aan een aantal mensen. Waar we echt ons leven aan kunnen overgeven. Waar we kunnen bidden. Waar we langs hen kunnen gaan staan. Waar we echt iets kunnen modelleren. Wat voor hen het verschil kan maken. Nu, ik sprak over die 2, die 12. Maar eigenlijk misschien wat ook een beetje onderbelicht wordt. Daarin is ook, als je bijvoorbeeld gaat kijken naar de leiders van de eerste kerk. Er zaten ook de broers van Jezus bij. Eigenlijk de leider van de eerste kerk was niet op de eerste plaats Petrus. Dat was Jacobus. Jacobus de rechtvaardige, de oudste broer van Jezus. En dat je ook daar ziet van, kijk, die 30 jaar waarover gezwegen wordt. Dat zijn wel die 30 jaar dat hij met zijn 5 broers heeft opgetrokken. Waar hij daar in tijd in heeft gestoken. En ook daar denk ik dat discipelschap ook op de eerste plaats begint. Bij ons thuis. De mensen die God onder ons heeft geplaatst, de kinderen die we hebben gekregen. Dat dat iets is waar we heel veel aandacht aan geven. Ja. En daarnaast een aantal mensen die God op ons hart legt. Waarvan je merkt van, ja, hier iets kan ik iets voor betekenen. Mensen die zich ook een stukje opstellen. Als ze leren een nederige houding aannemen, waar je echt iets fundamenteel in kunt leggen. Dus ik wil je daar gewoon heel erg in bemoedigen. Ja. Wees een goede leerling. Ga daar heel ver in door. Ja. En vandaar investeer in een aantal mensen. En je ziet van daaruit, zul je wel misschien dat die bal aan het rollen. En zul je misschien meer kunnen betekenen voor veel mensen. Maar focus u. Ja. Want dat is hetgene wat Jezus deed. Nu wil ik even gaan naar de inhoud. Van wat is juist hetgene wat Jezus bracht? Wat is hetgene wat hij vooral wou dat die leerlingen pakken kregen? Ja,
dank. Hetzelfde over dat Jezus stelde je als man en wat hij al gedaan heeft. Maar hij kwam ons, de volheid van God was in Jezus. Het was niet Jezus als man, het was de volheid van God. Dus als je zegt van. Praat met jezelf en praat met mensen. Bid tot Jezus. Ons gebed zonder Jezus is niks waard. Bid tot Jezus. God gaf ons Jezus. De volheid van God was in hem. Dat kan hij ons laten zien. Dan heeft hij ook. De sacrifice is ook dat.
Ja, absoluut. Ja. Ja, ik denk dat ik er zelfs ook wel meer over zei.
Die verhaal kan dan zo verkeerd gepakt worden. Dat is, als je zegt van Jezus is een mens en kijk wat hij gedaan heeft. En hij was alleen maar bezig met de mensen en de zieken. Nou, het was God werkte zijn plan uit door Jezus heen. Ja. Dat is wel heel belangrijk, want dan gaan mensen naar huis met een verkeerd idee.
Ja.
Dit is wat juist vaak zo vaak misgaat. Dat Jezus een soort idool is. Of popster,
ja.
Maar dat is
hij
niet, hè?
Ja, maar ik denk in essentie wat hij is, is van, hij is onze leermeester. Ja? Hij is naar hier gekomen en de manier wat hij het aanpakte, is niet door tegen de massa's te gaan spreken. Het is te investeren in een aantal mensen. En uiteindelijk, en daar komen we zelfs ook meer op terug, dan gaat hij daar ook de instrumenten toe geven om dat inderdaad op een goede manier verder te kunnen zetten. Geeft hij zijn geest? Geeft hij wat zij nodig hebben? Zegt hij, ik ben erbij. Tot aan het einde. En van daaruit kan het verder gaan. En net op die manier is hetgene wat God van ons vraagt. Dus wat hij heeft openbaard. Wat hij hier heeft neergelegd. In hier evangelie kenbaar heeft gemaakt. In zijn evangelie. Dat we dat heel goed tot ons nemen. Dat wou daar heel goed naar kijken. En van daaruit in zijn leefwereld dat de dingen van de geest naar boven gehaald mogen worden. En dat mensen van daaruit ingezet kunnen worden in zijn plan. Want hij wil dat alle volken tot zijn discipelen komen. En daarvoor geeft hij ook bijvoorbeeld dat hij gestorven is aan het kruis. Zodat die zonde weggenomen kan worden. Maar het is niet een kwestie van dat enkel onze zonde weggenomen wordt. Tuurlijk, dat is de weg. Maar de bedoeling is ook dat we van daaruit verder gaan. Dat we ingeschakeld worden in zijn plan. Dat wij deel uitmaken van hoe God de wereld wil redden. En van daaruit dat ook de redding kan komen tot veel mensen die er komen. Yes. Ja, ik weet niet of dat helemaal aansluit bij uw vraag. Maar misschien dat we straks op verder kunnen gaan. En misschien dat het einde van de preek dat u nog een vraag kan stellen. Als alles zo wat samenkomt. Zo. Dat
is jouw preek. Maar ik dacht, het is wel een heel belangrijk ding als dat niet duidelijk is. Want,
ja. Nee,
het is
super.
Gods woord, hè?
Dus,
om de eerste dag te vrij zijn, niet om een misvatting aan mijn huis te nemen,
dat
is niet belangrijk.
Ja, super. Ja. Dankjewel. Ja. Dus voor die vrijheid, het is mooi dat het in gesprek kan komen. Zo, want het is inderdaad verschillende mensen bij de plekken verschillende hoeken. En dat laat meer tot uiting komen van wat echt belangrijk is. De inhoud. Wat mij heel erg opvalt als je kijkt naar hoe het begint. Wat het eerste is wat gezegd wordt. Ja, in het Nieuwe Testament. Door iemand, dat is wat Johannes de Doper zegt. En hij zegt, bekeer je, want het Koninkrijk van God is nabij. Het eerste wat het Koninkrijk van de Hemel is nabij. Stel dat. Ja. Het eerste wat Jezus zelf zegt, is bekeren, want het Koninkrijk van de Hemel is nabij. Bekeren. Ja. Eigenlijk moeten we beseffen wat er op het spel staat. Ja. Er is een God die zal oordelen. Ja. En het oordeel zal stevig zijn. En daar hangt alles vanaf. En als je beseft wat er aankomt, dan is het eigenlijk de bedoeling dat je 180 graden omdraait en achter Jezus aangaat. Ja, dat is je bekeren. Zo, ik heb de uitspraak zo van, probeer niet al je eieren in één mand te leggen. Ja, zo van, doe een beetje risicospreiding. Ja, als je beleggingen wilt doen, ga je op verschillende plaatsen, want als dit niet is, dan gaat het dan misschien ook zijn en dan komt het nog wel goed. Ik denk dat de essentie is van bekeren, is dat je eigenlijk dat juist wel doet. Dat je al je eieren in één mand legt. Dat je echt kiest voor Jezus in elk aspect van je leven. Want je wilt in deze niks liever dan dat God degene is van waaruit je leeft. Dat je merkt vanuit zijn kracht dat er een heel aantal barrières opgeruimd worden. En dat je steeds meer aansluiting bent bij waarvoor God u bedoeld heeft van het begin van de schepping. Hij had prachtige plannen. Dus bekeren, leg al die eieren in één mand. Dat is ook wat geloven is. Als we vragen wat is geloven, dan is het juist dat. Zo zeker weten dat je zegt van ik laat hier alles voor achter. En als je juist zo kijkt naar de apostelen, werd dat ook op een gegeven moment heel concreet. Dat staat in Lucas 5 beschreven. Ja, kent u het verhaal dat ze moesten gaan blissen en de netten uitwerpen? En dat er aan God een enorme zwitserkomst was. En dat Jezus tot hen spreekt dan van dat hij van hen vissers van mensen gaat maken. Ja. En wat moeten ze doen? Hem volgen. Ze trekken een sloep op, de kust op. Ja. Ze laten alles achter, heel hun hebben en houden. En ze gaan achter Jezus aan. Dat is alle eieren in één mand leggen. Dit is alle bruggen verbranden. En achter Jezus aangaan. Zolang dat we een soort van spagaathouding blijven leven. Dat we kiezen voor God. Maar daarnaast ook kiezen voor een aantal dingen die we toch graag willen vasthouden. Gaan we nooit echt komen. Op het moment dat we steeds meer gaan zien dat hij het overneemt. Dan krijgt hij niet de ruimte. God wil alles van ons. En iets dat heel belangrijk is, ook als we hier zo samen zitten, het is zo belangrijk dat we beseffen dat hij keuzes van ons verwacht. Ja. Het tweede punt ook, bekeren, want het Koninkrijk van God is nabij. is het eigenlijk ook heel goed om te zien dat hij ook verder, als hij terug naar Galilea komt, dat hij rondgaat in een synagoge om het evangelie van het koninkrijk te brengen. Een koninkrijk. Je ziet heel vaak dat het evangelie voorgesteld wordt als een contract. Ik kies voor God en dan door zijn bloed kan ik de hemel binnen. Maar ik vind het koninkrijk zo'n interessante toevoeging. Dat je ziet dat het gaat over een realiteit. Een realiteit waar een koning is. Ja, waar grenzen zijn. Waar er een cultuur is. Waar wetten zijn. Ja. En eigenlijk als we deel willen uitmaken van dat koninkrijk, is het daar dat we moeten instappen. Daar dat we veranderd moeten worden. Die cultuur moet onze cultuur worden. We moeten ons schikken naar hoe hij het wil. Zodat die realiteit ook de onze wordt. En dat mensen daardoor ook gemakkelijker hem kunnen vinden. En dan zie je dan ook dat hij dat ook heel concreet maakt. Ja. Op een gegeven moment neemt hij de massa, ja, die zoveel van hem gehoord hebben over zijn wonderen en tekens, hij pakt die de wildernis in een berg op en hij gaat daar een heel fundamentele preek geven. Het is al eerder aan bod gekomen vandaag dat de bergrede daar gegeven wordt. En de bergrede gaat daarover. Ja. Het gaat over leven in het koninkrijk. En dan ziet hij dat wat zalig spreken, die heel duidelijk spreken over die cultuur. Ja, wat werkelijk belangrijk is. Bedelaars zijn voor van hem. De treurenden. Ja, geen gerechtigheid zoeken. Dat zijn de kenmerken die ons zouden moeten typeren. Verder, dat hij spreekt over de wet. Hij zegt dat er geen jota of titel van afpakt. Tot een eeuwigheid niet. Maar wat hij wel doet met die wet, is eigenlijk omschrijven wat de ware wet is. En dat zie je eigenlijk in Johannes 7 vers 13 terugkomen. Nee, 7 vers 12. Behandel anderen steeds als je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en de profeten. Wat is de essentie van de wet? Wat is de ware wet? Is liefde. Liefde voor God. Op de eerste plaats en van daaruit liefde voor ons medemens. En als je dat voor ogen hebt en van daaruit probeert te redeneren en je leven gestalte begint te geven, dan gaat je zien dat heel veel dingen juist komen te staan. En dat je juist zag, de fariseers en de schriftgeleerders, dat zij eigenlijk bezig waren met ja, dingen af te checken, maar loskwamen van die essentie, van die liefde. Maar het gaat altijd in combinatie met keuzes maken. En dat zie je ook doorheen de bergreden die lijn getrokken. Je ziet dat daar gesproken wordt over een brede en een smalle weg. Een brede poort en een smalle poort. Iets dat vrucht draagt en dat geen vrucht draagt. En omgehakt wordt en het vuur gegooid wordt. Er wordt juist ook gezegd van die twee fundamenten, de rots en het zand. En ik vond het heel mooi dat ook heel duidelijk gezegd wordt van wat is nu juist hetgene dat daar het verschil maakt? Niet dat je het hoort, maar dat je het handen en voeten geeft. Ja. Het is onze opdracht om het uit te dragen. Ja. En van daaruit zie je dan die 12 discipelen zitten op de eerste rij, horen al die dingen. En dan zie je van daaruit dat eigenlijk dat ze 2,5-3 jaar met Jezus op weg gaan. En Jezus in heel veel situaties meemaken en heel veel vragen ook wordt behoren. En als ze daar een antwoord in zoeken. En dat dat een heel traject is. En we gaan zien zelfs op het einde dat ze daar ook nog niet helemaal waren gekomen. Maar wat ik heel boeiend vind ook is, hij liet het direct in de praktijk brengen. Al redelijk snel zie je dat ze met 12 uitgezonden worden. Ja, om het te gaan verkondigen. Eerst bij de 12 en dan bij de 70. Herinner me, toen ik aan mijn opleiding aan het Unie bezig was, dat ik ook op een gegeven moment, ik studeerde economie, stage moest gaan doen. Ja. En eigenlijk, ja, weet je, als je al die lessen krijgt, is het niet altijd heel interessant, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Maar als je plotseling in een bedrijf zit, bij 3 weken moet meewerken en zo eigenlijk. Als je ziet wat het beroepsleven echt is, ik merkte nadien dat ik een heel andere manier naar mijn opleiding kon krijgen. Omdat ik daar zag wat het was, dat ik inderdaad snapte hoe die theorie plotseling heel verantwoord in de praktijk. En dat ik een veel betere leerling werd. Ja. En nu achteraf heb ik zoiets van, had ik toen nog maar beter gestudeerd, want allee, wat ik nu weet, ja, zou ik nu een heel aantal andere dingen ook wel hebben meegepakt hebben in mijn opleiding. En ik denk dat dat ook het mooie is, van zij gaan op weg. Ze geven het handen en voeten in de praktijk. En dan merk je ook dat je een aantal dingen aanloopt. Ja. En dan leert je dingen. Ja. Dan leert je te zoeken in moeilijke omstandigheden. Dan gaat je ook nog meer naar Jezus toe. Met dingen waar je geen weg mee weet. En dan gaat je dan Jezus vragen. En van daaruit leren ze heel wat dingen onderweg. Maar misschien wel van de belangrijkste lessen die Jezus heeft gegeven aan zijn discipelen, wat hij op het laatste gegeven heeft. Ja. Ik zie het zo, Johannes 13 tot 17, is eigenlijk een aaneensluitend deel waar Jezus spreekt tot zijn apostelen in de laatste dagen. Ja. En daar zitten heel veel belangrijke punten in, waar hij eigenlijk onomwonden over de dingen spreekt. Als het ware, als daar nog een aantal dingetjes vaag werden, dan maakt hij het wel heel concreet. En als hij dan spreekt dat hij gaat weggaan, dan zegt Jezus, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Een betere vertaling zou zijn, ik ben de waarachtige weg naar het leven. Ja, de sleutel om tot het leven te komen, is Jezus zelf. En hij doet dat dan ook zo mooi, ook het lied dat we hebben gezongen voor het avondmaal. Dat hij eerst dat laat zien, van, hij heeft alle macht in de hemel op aarde gekregen, en wat gaat hij op dat moment doen? De voeten van zijn discipelen wassen. In nederigheid. Dienen leiderschap. We kunnen een deel van verder spreken over de pleitbezorger die gaat komen. De Heilige Geest. Dat hij zegt, het is beter dat ik wegga. Want dan kan de Heilige Geest komen. Dat is hetgene wat u de kracht gaat geven om de dingen te doen. En dan zie je dat het uiteindelijk afsluit met Johannes 17, het hoge priesterlijke gebed. Hij dan ook spreekt, ik bid niet voor deze wereld. Ik bid voor u, degenen die mij gegeven zijn. Ook weer het gegeven van, niet de massa, maar die mensen die God hem gegeven heeft, waar hij zo geïnvesteerd heeft. Dat God daarin zou werken. Dat van daaruit die sneeuwval aan het rollen zou kunnen geraken. Maar misschien dat hij de allerbelangrijkste les de allerlaatste heeft gehouden. Ja. En de les daar is Gert Peters. En je ziet tijdens die maaltijd dat Peters zich geen moed in de steek laten. Een aantal uren later weten we dat hij een verhaal heeft. En je ziet dat hij teleurgesteld van uit. Ik denk op dat moment dat hij zich nog zo groot voelde. Jezus, zijn meester, waar heel zijn leven in verwikkeld was. Ja. Dat hij die verraad. Nu, hij had al op weg naar Olijfberg gezegd, moet al deze dingen gebeuren, ga dan naar Galilea. Dus op dat moment zit hij in Judea. En hij moet nog verschijnen, en dan kan laten weten, van, ga naar Galilea, vooral eerst dat ze vertrekken naar Galilea. En daar zou je dan uiteindelijk kunnen ontmoeten, op die berg, waar hij uiteindelijk die zendingscontract zou geven. Die nu straks zou kunnen worden. Maar daarvoor, dan zie je eigenlijk dat die apostelen gedesoriënteerd zijn, dat ze niet snappen, dat ze niet weten hoe alle puzzelstukjes samenkomen. En je ziet vooral voor Petrus dat dat heel moeilijk is. En ik vertelde al van dat ze een boot op de oever hadden getrokken. Ja. Maar wat je op dat moment ziet, als ze daar in Galilea aankomen, is dat Petrus terug gaat vissen. Wat je ziet op momenten dat je echt niet meer ziet, dat je geen controle meer over de zaak hebt, dat je het meer snapt, dan gaat je heel vaak terugvallen op de dingen die je wel kunt. En één ding wat Petrus heel goed kon, was vissen. Hij wist waar hij moest vissen, hij wist wanneer hij moest vissen, hij wist hoe hij moest vissen. Vissen, dat kon hij. En je ziet dat hij dan gaat vissen samen met zijn zes mede-discipelen. De hele nacht vissen ze. En ze vangen niks. Als je dat zo lastig hebt en je probeert grip te krijgen op de situatie, ik denk op dat moment voelt hij zich niet zo groot, maar zo groot. En dan zie je in de ochtend dat een man op je kust. Ja, dat is net aan de andere kant moet je horen, dan zie je dat er een enorme visvangst opnieuw is. Zo. En dan zie je natuurlijk, het is Jezus. En dan zie je daar de laatste onderdeel. Ja, nee, nu zijn ze er nog, maar een belangrijke nog, een van de laatste onderdelen. Ja. Ze eten samen. En wat dan gebeurt, is dat Jezus de vraag stelt aan Petrus. Heb je mijn waar gegeven? Ik denk dat dat op dat moment bij Petrus heel stevig moet binnengekomen zijn. Dat zelfs zijn liefde voor hem op het laatst nog in vraag gesteld wordt. Ik denk dat hij niet meer zo groot boven maakt, dat hij niks meer van over weet. En dat is juist de plaats waarop hij zich moest bevinden. Want Jezus gaat door en vraagt hem tot 3 keer, heb jij mijn waar lief? En Petrus moet diep in zijn hart kijken. En hij kijkt en hij zegt, van jij weet dat je die liefde hebt. Dan zeg jij, vraag mijn mama. Je ziet op dat moment, dat er een metamorfose plaatsvindt in het leven van Petrus. Op dat moment zie je dat alle puzzelstukjes op zijn plaats vallen. En wat is de sleutel? Heb jij mij waarlijk lief? Want al een werkgever, liefde voor God, liefde voor mensen. En hier zit je weer aan opkomen. Wat God in essentie wil, zal hem lief hebben. Dat we niet de dingen doen omdat we ze moeten doen. Omdat het een veilige investering is of wat dan ook. Wat we willen, is dat we echt kiezen omdat we zien voor wie hij is. Een grote, heerlijke God. En niet zo iemand bij in de eeuwigheid mogen zijn. En dan moet je willen van hem te volgen en zijn langere willen wijden. En dan zie je vandaar dat hij klaargestoomd wordt. En dan, dat is wel een handeling heen, dan zie je dat ze wachten in Jeruzalem in bovenvertrek met 120 man. De Heilige Geest wordt uitgestort. En vandaar begint die sneeuwbal te rollen en rollen en rollen tot een soort van lawine die de aarde bereikt. En dat is ook voor ons zo. Nog steeds gaat dat verder. Maar de vraag is van, zijn wij leerlingen? Neem het super serieus op. Ga met zijn schrift aan de slag. Om echt te zoeken, van wat staat hier nu echt in? En hoe kan ik dat nu echt toepassen in de praktijk? En vaak met vallen en opstaan, absoluut. Maar het is vandaar dat we eens terug kunnen gaan naar hem. Terug kunnen gaan in gebed. Teruggaan naar mijn broers en zusters voor hun lila. En als wij die lerende houding aannemen en steeds meer leraars kunnen zijn, die zelf ook iets te vertellen hebben, door het model van onze eigen leven, door te zien dat mensen ook proeven van wat we zeggen, dat dat overleefd is, dat het echt is, dat het handvaten kan geven om op te klimmen naar hem. En dat is het mooie, we zijn zo samen op weg en samen willen we gewoon leerlingen zijn van hem. En dat wil ik jullie te bemoedigen. Maak die keuzes. Ga volledig voor hem. Leg al die eieren in één mand. En het belangrijkste, wat die mand is, is zijn liefde. Ga dan even op zoek naar is hij. Misschien een goede plaats om te beginnen. De Bergreden is een prachtige passage die over heel veel dingen over Jezus spreekt. Johannes 13 tot 17. Daar zit heel veel in. Dus als je niet zo weet dat die Bijbels nog ontwikkelen, waar moet je beginnen? Dat zijn passages waar ik heel veel in zit. Jullie gaan nu ook deze maand door Jacobusbrief, heb ik begrepen. Je ziet ook van Jacobusbrief dat daar gewoon gigantisch veel linken zitten met de Bergreden. Je ziet dat Jacobus ook als die oudste broer van Jezus, die daar ook de leiding had in Jeruzalem. En je ziet dat dat gewoon volledig met elkaar verbonden. Dus ja, ik hoop dat je ook de komende maand dat je veel mag opnemen als leerling. En dat je er ook zelf mee aan de slag gaat. Dat het niet gewoon een preek is of een studie, maar dat het ook iets is waar je samen vorm krijgt te geven. Amen. Misschien dat iemand nog iets wil zeggen?